Goedenavond gemeente. Hartelijk welkom op deze kerstavond waarin dominee, in deze dienst zal dominee Den Admirant uit Hogeveen voorgaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Wening, de collecte is voor eigen kerk. Na de dienst is er geen koffie drinken, maar na de dienst is er wel warme poeiermolken voor Elsenien. Morgen, eerste kerstdag, is de dienst om 10:00 waarin dominee Seidsma van Oeveren hoopt voor te gaan. Zaterdag, tweede kerstdag, is er geen dienst. Zondag is de dienst om 10:00 waarin dominee Van Harten Tip uit Smilde hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is gezang 68 vers 2.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ons eerste lied is het loflied, gezang 147, Looft God, gij christenen, maakt hem groot. even verder met onze lofprijzing om het geweldige feit dat onze heiland, de Zoon van God, naar deze aarde kwam. We zingen uit de Evangelische Liedbundel 342. Heer, ik prijs uw grote naam. En het refrein van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. Laten we het lied tweemaal zingen. Samen het woord van God gaan lezen met elkaar, willen wij bidden om de Heilige Geest, om die blijde boodschap van de Heer Jezus te verstaan en te mogen uitdragen. Laat ons bidden. Lieve Vader in ons Heer Jezus, u bent vanaf het allereerste begin, vanaf de schepping reeds, toen het misging, toen er een kink in de kabel kwam en het contact met u ruwweg verbroken werd door onze zonde en ongehoorzaamheid. Hebt u geen moment geaarzeld, maar u had uw plan klaar. En u verkondigde ten overstaan van de slang, die meende ons en het mensdom voor zijn doel gewonnen te hebben. U verkondigde de slang dat uit die vrouw die daar stond, in zonde, in zwakheid en schaamte met haar man, dat zij een zoon zou voortbrengen die de slang zou overwinnen en die voor mensen eeuwige redding zou bereiden. Dat grote wonder, Vader, dat mogen wij deze dagen bijzonder gedenken. Bijzonder benadrukken in de verkondiging, in de liederen, in onze gedachten. En we bidden van u, kom met uw Heilige Geest, opdat die heerlijke naam van de Heer Jezus, zoals die in heel de schrift tot ons komt, ook deze avond helemaal centraal zal staan. Vader, wij bidden van u, dat u dwars door alle barrières heen breekt, door al die entourage die in de wereld en ook in de kerken erbij gemaakt is, waardoor we door de bomen het bos niet meer zien en door het vele, vele wat erbij gekomen is, niet meer zien waar het om gaat. Maar dank u wel, o Heilige Geest, u bent bij machte om de Heer Jezus weer voor ons oog af te schilderen, zoals we hem nog nooit gezien hebben. En daarom bidden wij van u dat het ons nieuw zal zijn, het evangelie van uw geliefde Zoon. Altijd weer nieuw, kersvers, levend en krachtig. Kom met uw Heilige Geest, niet alleen hier, maar overal in de wereld waar het evangelie van uw Zoon verkondigd wordt. Van uw trouw aan David, aan Abraham, Isaac en Jacob, aan uw verbond met Israël, wat bestemd is voor de ganse wereld. Dank u wel voor die grote genade en we bidden van u, kom met uw Heilige Geest, in orgelspel, in samenzang, in schriftlezing, in prediking, in gebeden en dankzegging, in de zegen die we ontvangen. Laat het een geweldige zegen mogen zijn voor een ieder van ons. Kom met uw Heilige Geest. En wij danken u, o Geest van God, dat u gereed staat om het woord voor ons te openen en de Heer Jezus dichtbij te brengen. Daar danken wij u voor. En wij bidden in het bijzonder voor hen die niet aanwezig kunnen zijn door ziekte, door ouderdom of omstandigheden. Wilt u ze ook thuis in een woning of in het ziekenhuis of waar ze ook zijn. Troost en bemoedigen, versterken, verkwikken. En wil juist in de realiteit, in de harde werkelijkheid van het leven, spreken van dat heerlijke, kostbare evangelie. En van die wonderbare naam van Jezus. Wij danken u daarvoor in de naam van Jezus. Amen. Wij willen samen twee gedeelten lezen uit het woord van God. Eerst Jesaja 9, 1 tot en met 6. En daarna zingen wij Stille Nacht, gezang 143. Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midjans dag. Ja, elke laars stampend met gedreun. Iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen. Door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Zingen we nu Stille Nacht, alle drie de coupletten. tweede schriftlezing is uit Lucas 2, versen 1 tot en met 7. En daarna zingen wij Psalm 132, vers 3 en 10. En als u het derde vers leest, dan hoort u daar eigenlijk ook dit evangelie in doorklinken. Efrata heeft uw naam gemeld, het veld weer klonk, de Heer is daar. Kom, ga nu mee ter bedevaart. Nu staat zijn zetel opgericht, waar Davids mare wordt bewaard. En ook het tiende vers van Psalm 132, na de lezing uit Lucas 2. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover de lezing uit Lucas 2. Zingen we nu Psalm 132, vers 3 en vers 10. Antwoord gemeente op de prediking zingen wij lied 446, 1, 2, 3, 4 en 6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Uw naam die mij geloven doet, die gij gaat mij reddend voor. 446, de versen 1, 2, 3, 4 en 6. Na de verkondiging. Het is heerlijk om die geweldige persoon van Jezus in het middelpunt te mogen stellen. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. Maar ik wil even beginnen met een merkwaardige spreuk waarop wij stuiten. Mijn vrouw en ik zijn op dit moment bezig met het boek Spreuken 's morgens te lezen. En ik kwam zomaar bij een tekst, Spreuken 27 vers 7. En ik dacht, eigenlijk is dit wat er precies, waar het precies om gaat. Er staat, iemand die verzadigd is, vertrapt honingzeem. Maar voor een hongerige is al het bittere zoet. Nog een keer. Iemand die verzadigd is, vertrapt honingzeem. Maar voor een hongerige is al het bittere zoet. U snapt dat dat niet zomaar een spreuk is die gelijk is aan die van ons. Honger is de beste kok en honger maakt rauwe bonen zoet. Het gaat hier natuurlijk om iets veel diepers. Het gaat hier om een verzadigd mens en om een hongerig mens. En een verzadigd mens die zo vol is van alles en nog wat, die de buik vol heeft van weet ik waar niet van, die vertrapt, die vertreedt honingzeem, kostelijke voedsel. Maar een hongerige ziel, voor die is zelfs al het bittere zoet. Ik moest aan deze tekst denken, gemeente des Heren, ook als we het gaan hebben vanavond een ogenblik over dat geweldige evangelie van de Heer Jezus. Want ik moet eerlijk zeggen, dat is bij mij altijd een probleem geweest rond de kerstdagen. Van niet dat ik daar niet graag over spreek. Ik spreek nergens liever over als over Jezus. Maar je had dan soms het idee van, ja, er is zo verschrikkelijk veel omheen gebreid en omheen gemaakt, dat eigenlijk de kern er niet meer uitkomt. En dat je, als we naar ons hele volk kijken, maar soms ook naar een heel stuk van de christenheid kijken, dat je zegt van, maar begrijpen wij nog wel waar het om gaat? En dan blijkt zo'n tekst ons behulpzaam te zijn, want als wij met honger in het huis van God komen, als wij honger hebben naar het evangelie van de Heer Jezus, dan zal er vanavond ook voldoende voedsel voor u zijn. Maar als wij de buik zouden vol hebben met van alles en nog wat, dan komt dat evangelie ergens niet binnen, dan landt het niet. Daarom is het goed om zo'n tekst eens even op ons te laten inwerken. Want het gaat vanavond om de persoon van de Heer Jezus. Ja, waar zou het eigenlijk anders over moeten gaan? En hij is niet een persoon die we dan eerst halve en fatsoenshalve, omdat het nou eenmaal over zijn geboorte gaat, maar een keer erbij betrekken. Nee, het is het centrum van het hele woord van God. De Vader had deze wereld zo lief. Ook toen deze wereld hem uit handen geslagen werd. Toen de Satan, we lezen dat aan het begin van de Bijbel, met een grote grijns meende dat hij het mensdom aan zijn kant had. Toen begon God het evangelie te brengen. En vanaf Adam tot Jezus, 4000 jaar, vandaar denk ik altijd die 4 weken advent, 4000 jaar hebben de profeten en hebben de psalmisten en heeft de hele geschiedenis van Israël het uitgesproken, de Messias komt, de koning komt. En als wij vanavond iets meer stilstaan bij zijn geboorte, betekent dat niet dat wij bij zijn geboorte blijven staan. Natuurlijk, de geboorte van de Heer Jezus is ontzaglijk belangrijk. Als hij niet naar deze aarde was gekomen, ja, dan was het voor ons verloren geweest. Absoluut verloren. Het evangelie van de Heer Jezus is werkelijk de enige weg tot de Vader. Het is het goede nieuws. De hele aarde zou vol zijn van de kennis des Heren straks, maar ook ons land vandaag zou vol moeten zijn van die ene geweldige naam van Jezus. Dat niet zo is, dat is triest, maar dat betekent niet dat wij daarom daar te veel aandacht aan schenken. Wij schenken geen aandacht aan de nonchalantheid waarmee mensen het evangelie aan de kant drukken en daar andere religies voor in de plaats stellen. Maar wij laten de schijnwerpers vallen op die plek daar ergens heel sober in Bethlehem. Ik zeg bewust heel sober, want u begrijpt wel dat het feit van Jezus' geboorte wordt uiterst sober vermeld hier in Lucas 2. Uiterst sober. Punt 1. En dat is al het bittere waarmee de geboorte van Jezus begint. Maar het bittere wat zoet wordt. Punt 1 is die kleine provincie Israël, Juda, is ingelijfd in een groot wereldrijk. Het Romeinse wereldrijk. En vandaag de dag is het precies einde dat de volken der aarde menen om dat kleine landje en dat volkje Israël in hun greep te kunnen hebben en te kunnen doen met hen wat zij willen. Maar het wonderlijke is dat en keizer Augustus toen en de volken vandaag dienstbaar zullen worden aan de komst van Jezus Rijk. In Lucas 2 gaat het over zijn eerste komst. We staan nu voor zijn tweede komst, het koninkrijk. En die liggen in elkaars verlengde. Wonderbaarlijk dat Augustus, doordat hij zijn bevel geeft, zijn bevel om zich te laten identificeren, en wij kennen dat vandaag, datzelfde Romeinse Rijk van toen is nog steeds springlevend, ook in de EU, en controle en identificatie en nou ja, je overal wordt je achterna gezeten, overal wordt je ingeschreven, alles wordt geregistreerd. Het is hetzelfde oude liedje. En ook Jozef en Maria moesten eraan geloven. Maar het wonderlijke doet zich dan voor dat, terwijl zij woonden in het noorden van het land, Israël in Nazareth, dat bevel van de keizer Augustus daarvoor gebruikt wordt om de belofte van God te vervullen. Want er staat, Jozef trok ook op uit Nazareth naar Judea, naar een stad die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en uit het geslacht van David is. Even opmerken, omdat hij, Jozef, uit het huis en het geslacht van David is. Het is heel, heel begrijpelijk niet alleen. Het is levensnoodzakelijk om deze dingen te benadrukken. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat mensen hier zomaar overheen lezen. Als je Lucas 1 en 2 leest, je komt het onophoudelijk tegen. Onophoudelijk, vanaf het allereerste begin kom je tegen dat Jezus geboren is uit de stam Juda, uit het geslacht van David, en dat hij de troon van David zou bezetten. En daarom is hij ook in Bethlehem geboren. Juist daar waar koning David vandaan kwam, omdat hij de zoon van David is. En het geschiedde, vers 6, toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Het geschiedde toen zij daar waren. Let op, dat en het geschiedde, gelukkig is dat in deze vertaling gehandhaafd. En het geschiedde van vers 6 staat in verbinding met en het geschiedde van vers 1. De wereldgeschiedenis is onderworpen aan de heilsgeschiedenis. Keizer Augustus staat ten dienste aan het koninkrijk van God. En ook al de machten van deze wereld vandaag, zij moeten het afleggen tegen het koninkrijk van Jezus. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Dit vertelt ons dus over zijn nederige geboorte. En als we nou 5 lampen laten schijnen op de kribbe daar, dan zijn dat de lampen uit Jesaja 9 vers 5. Want wie is dan dat kind dat daar geboren is? Het wordt er zo heel erg sober verteld, zonder omhaal van woorden. 2 versen maar. Worden gewijd aan zijn geboorte. En in vers 8 gaat het dan over de bekendmaking van die geboorte. Dat is ook geweldig. Dat de vader onmiddellijk nadat het kind geboren is, en niemand in Israël daarnaar taalt, niemand weet het, maar God maakt het zelf bekend. Dat is het geweldige. Jezus is de keus van zijn vaders hart. Wij hebben het evangelie niet bedacht, het is uit Gods hart voortgekomen. En God komt hier in Bethlehem en legt zijn zoon als het ware neer onder ons. En als we de lampen van Jesaja 9 vers 5 laten schijnen op dit kind, dan zien wij het volgende. Want een kind is ons geboren, daar ligt hij, in Bethlehem, in een kribbe, in een stal. Hij is immers het lam en hij zal straks de herder zijn. Daar worden de herders in het veld voor het als eerste uitgenodigd om te komen. Hij is de herder van Israël. Hij is onze herder. Dit kind. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. Ja, gemeente des Heren, als er staat van Johannes de Doper, wat zal er van dit kind worden? Toen hij geboren was, begrepen de mensen dat Johannes de Doper, dat jongetje daar van die oude priester, Zacharias en zijn vrouw Elisabeth, dat het een bijzonder kind was. Dan geldt dat helemaal van dit kind. Wat zal er van dit kind worden? Nou, het is natuurlijk, het zou vreemd zijn als wij interesse toonden voor het kind Jezus daar in de kribbe en voor het vervolg van hem niet interesse zouden tonen. En die hebben we. Wij blijven niet staan bij zijn geboorte. We weten wel dat het daar begint. Als Jezus, de Messias, naar deze aarde komt, dan wordt hij één van u en één van ons. Vlees en bloed. Hij wordt niet als een engel geboren. Hij neemt de engelen niet aan, zegt de apostel. Hij neemt het zaad van Abraham aan. Hij is een mensenkind geworden. Precies zoals wij. En waarom doet God dat? Waarom komt hij naar deze aarde om zijn eigen geliefde zoon daar te laten geboren worden? Omdat de enige manier om ons met de Vader te verzoenen was door de dood en de opstanding van zijn zoon. En daarom laten we de eerste lamp van Jesaja 9 richten op dat kind. Men noemt zijn naam Wonderlijk. Wonderlijk. Ik heb niet de indruk dat wij begrijpen met ons verstand waar we het over hebben. God is een babytje geworden. De Zoon van God, die, door wie alles is gemaakt, dat zegt Johannes 1. Hij was het woord, het eeuwige woord. En alle dingen zijn door het woord, door de Zoon geworden. En zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. Die Zoon van God, door wie de triljoenen sterren zijn gemaakt en de zon en de maan en de dieren en de bloemen en de vogels en de bergen en de zeeën en de rivieren. Alles is door hem geschapen, door zijn machtswoord. En dit woord is vlees geworden. Men noemt zijn naam Wonderlijk. Komt, verwondert u hier mensen. Dat is eigenlijk het belangrijkste waar het om gaat, de verwondering. Als de Heer Jezus naar deze aarde komt, dan komt hij als de Zoon van God, als de ark, denkt u maar aan die ark die in de tabernakel stond, die houten kist met goud overtrokken en twee cherubijnen staan daar met hun gezichten naar de ark toe, naar het verzoendeksel. Het is net alsof die engelen vragen in de hemel, Vader, hoe kunt u voor wie wij onze vleugels doen voor ons aangezicht, vanwege uw heiligheid. Hoe kunt u te midden van Israël, te midden van dat tentenkamp daar in de woestijn, hoe kunt u te midden van dat volk wonen? Wonderlijk. Zij verwonderen zich. Zij verwonderen zich over het feit dat God te midden van zijn volk woont. Broeders en zusters, laat het ons verwonderen en verbazen dat God in ons midden is komen wonen. Als de verwondering zoek is, als het evangelie een van buiten geleerd lesje wordt, als de verwondering eruit is en de vreugde, dan moeten we toch weer terugkeren naar die eerste liefde. De tweede lamp. Het kind is niet alleen wonderlijk, zijn naam is ook Raadsman. Raadsman. Je zult zeggen, Wat kan dat kind nou voor raad geven? Het is nog maar een baby. Ik zal u een heel mooi woord voorlezen uit het boek Hooglied. Mijn favoriete boek. Hooglied 8 vers 1 en 2. Moet u horen. Dat is ook direct van toepassing op de komst van de Heer Jezus. Vers 1 en het eerste stukje van vers 2. Dan zegt de bruid, och, tegen haar bruidegom. Ze gaat naar het huis van de bruid. Het huis van de bruid in Galilea, maar het is ook profetisch. De bruid is ook de vrouw van God. Israël en alles wat daarbij hoort en de bruidegom Jezus. En dan zegt ze, och, was u mij als een broer. Gezoogd aan de borsten van mijn moeder. Als ik u op straat vond, zou ik u kussen. Ook zouden ze me niet verachten. Ik zou u meevoeren. Ik zou u brengen in het huis van mijn moeder. Wat zegt de bruid hier? Ze zegt, als je nou mijn broertje was, zegt ze tegen haar bruidegom, als je nou mijn broertje was, klein jongetje, op straat, en ik zou je pakken, en ik zou je knuffelen, en ik zou je omhelzen, dan niemand zou zeggen, wat doet dat kind vreemd. Maar je bent niet mijn broertje, was hij het maar. Dan kon ik mij helemaal geven, dan kon ik mij helemaal laten gaan, maar nu moet ik mij inhouden. Ik zou u meevoeren, ik zou u brengen in het huis van mijn moeder. U, dat broertje, zou mij onderrichten. Nou, dat is nou gebeurd als Jezus ter wereld komt. Dan is de bruidegom geboren als een baby. Maar straks zal hij de bruid onderrichten. Als hij 12 jaar oud is, zit hij tussen de schriftgeleerden en onderwijst hen en stelt hen vragen. Enthousiasme over Jezus, ja, daar gaat het om. Dat wij weer dat oude vuur ontvangen waar de gemeente van de Heer Jezus mee uitging de wereld in. En dat vuur wat nog steeds brandt en waardoor zoveel mensen vandaag het evangelie brengen in alle delen van de wereld. Ook in Israël, ook in de Arabische wereld. Die blijde boodschap van Jezus, dat is een wonderlijke boodschap. Hij is een raadsman. Dat wil zeggen dat hij raad geeft. Dat dit kind wat geboren is, onze vragen, onze diepste levensvragen beantwoordt. Jezus is onze wijsheid. En je kunt in wat voor omstandigheid ook zijn. Misschien zijn de kerstdagen voor u, of worden ze wel zo dat u zegt van, ja, maar dit is niet leuk. Dit is niet leuk meer. Spreuken 27, vers 7. Voor een hongerige is al het bittere zoet. Het leven gaat niet altijd zoals wij denken. Iemand kan op kerst opgenomen worden in het ziekenhuis, of iemand kan iets naars meemaken, of iemand kan in een dip zitten, of iemand kan zich eenzaam voelen, of iemand kan, nou ja, noemt hij maar op, of je bent toch niet zo aardig als dat je dacht. De hele atmosfeer rond kerst is vaak van lief zijn voor elkaar, en je ontdekt dat je eigenlijk toch in de aard van de zaak egoïstisch bent. Wat is het dan een evangelie? Dat deze Jezus een raadsman is. Hij weet raad met u. Hij weet raad met onze nood. Hij weet raad met onze problemen. Hij weet raad met onze zonde. Hij weet raad met onze ik. Hij kwam er wat aan doen. Als hij daar ligt, zou je het niet zeggen. Maar wacht maar tot hij 30 is. Ondergedompeld in de Jordaan. Ondergedompeld in de Heilige Geest. Wacht maar tot hij zijn woord gaat spreken. En dan zul je zien dat er beweging komt in het hele land. En in de hele wereld daarna, als zijn getuigen uitgaan om zijn naam te verkondigen. Hij is een raadsman. De derde lamp die we richten op Jezus zoals hij er ligt in de kribbe. Hij is sterke God. Sterke God. Ja, maar hij is de zwakheid zelf. Ja, hij is de zwakheid zelf. Maar Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En God heeft in de grootst mogelijke nederigheid en grootst mogelijke zwakheid de duivel de kop vermorzeld. Aan het kruis van Golgotha is Jezus de meest zwakke persoon die je kunt bedenken en tegelijkertijd de meest sterke. Want daar aan het hout van het kruis overwint hij de Satan. En het begint hier in de kribbe. Sterke God. Hij is niet zomaar een kind. Hij is niet zomaar een mensenkind die wij voor onze kar kunnen spannen. Voor onze filosofie, voor onze denkbeelden. Hij is van God. Hij is van God gegeven. En God doet met Jezus wat hem behaagt. God heeft zijn plan met hem. En we kunnen Jezus niet maken tot wat wij denken dat hij is. Hij is de sterke God die onze zwakheid overwint. De vierde lamp die we richten op de kribbe. Op Jezus, zojuist geboren. Eeuwige Vader, Vader der eeuwigheid, eeuwige Vader. Klopt dat wel? Jezus is toch de Vader niet? We spreken toch van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Jezus is toch de Vader niet? Nee. Maar wie mij gezien heeft, zal hij laten zeggen, heeft de Vader gezien. Het vaderhart van God zie je nergens zo goed als in de zending van zijn Zoon. God heeft zijn Zoon prijsgegeven, overgegeven. Hij wist dat als hij hem naar deze aarde zou zenden, en Jezus ging, de Zoon ging gewillig, vrijwillig, van harte, spontaan. Als de Zoon van God mens wordt, dan weet hij ook dat hij wordt prijsgegeven aan alle machten die op hem aankomen. Maar de Vader laat in Jezus zijn hart zien. Als er iets is wat ons land nodig heeft, want er lopen zoveel mensen rond die vaderliefde gemist hebben. Zoveel mensen die niet weten van een omarming van een aardse vader. Laat staan een omarming van de hemelse vader. Verworpen kinderen. Weggedrevenen. Uit elkaar gerukt door scheiding. En noem maar op. Maar deze Jezus is een eeuwige vader. Hij laat Gods vaderhart zien. Wie mij ziet, zegt Jezus later, die ziet de Vader. En dan de laatste lamp, de vijfde, die we richten op de geboren Jezus. Vredevorst. Vredevorst. Ja, dat is een mooie titel. Dat is een mooie naam. En er is ontzettend veel mee gedaan in politiek opzicht. Menselijke denkbeelden, in humanistisch opzicht. Er wordt een vrede gecreëerd die niks met vrede te maken heeft. Maar als hij de vredevorst is, dan betekent dat ook dat hij straks zal regeren, en dat staat onmiddellijk in het volgende vers, op de troon van David. Daarom wordt hij in Bethlehem geboren, omdat David daar vandaan kwam en omdat Jezus de troon van David ontvangt. Laten we niet mismoedig zijn over het wereldgebeuren, want het gaat precies zoals God het beloofd heeft, want hij zal zijn Zoon Jezus zenden. Het verhaal van Jezus is niet af. Het verhaal van Jezus is niet af. En als men niet wil doorstoten naar zijn koninkrijk en naar zijn zitten op de troon van David en naar zijn toekomst, dan maakt men Jezus los uit de context. Dan maakt men Jezus los uit het verband met Israël. Dan maakt men Jezus los van de schrift. Dan krijg je wat Paulus noemt een andere Jezus. En ook een andere evangelie. En ook een andere geest. Maar onze Jezus is de Jezus, de Messias van de schriften. Hij is hier geboren. Op een goddelijke manier. En deze Jezus is er voor gans Israël, voor de Arabische wereld, voor de volken der aarde, voor u, voor jou en voor mij. En het enige wat nodig is, en daarmee eindig ik, is dat wij hongerig zijn. Hongerig. Bent u hongerig? Want dan is er altijd voedsel volop. Als je in het natuurlijke leven echt honger hebt, dan eet je alles wat los en vast zit. Zelfs als het niet goed voor je is. Honger is in dat opzicht de beste kok. Maar als je werkelijk geestelijk hongerig en dorstig bent, dan is er zelfs in het lijden een zoetheid, een troost. Dan is zelfs als deze dagen anders verlopen dan u wenste. Zelfs als u het niet voor elkaar kunt krijgen. Zelfs als u met grote vragen zit, met levensvragen zit. Zelfs al wordt u met de hardheid van het leven geconfronteerd. En al bespringen u de vragen. Dan is deze Jezus op de begane grond geboren. Hij zweeft niet ergens boven onze werkelijkheid uit. Hij is hier in deze werkelijkheid geboren. Weet u waar hij geboren is? Dan moet u maar eens lezen wat in Genesis 35 staat. Die plek waar hij geboren is, waar die herders ook waren, dat was een hele historische plek. En daar stond een oude kuddetoren. Die stond er waarschijnlijk nog. En herders die keken dan, die beklommen die toren en die keken dan in het rond hoe het met hun kudde ging. En als u dan in Genesis 35 leest wat er over Efrata, over die naam Efrata, Bethlehem, Efrata, dan ziet u daar dat op die plek, precies de plek waar Jezus, waar de boodschap van het heil voor het eerst verkondigd wordt, in de buurt waarvan Jezus geboren is, dat daar vader Jacob zijn lieve vrouw Rachel begroef, vlakbij Efrata. En aan de andere kant van de heuvel, dan lees je dat Ruben het hield met een slavin van Jacob. Dus overspel, in zijn eigen tent. Daar is Jezus geboren. Tussen de zonde en het verdriet in. Immanuel. Jezus is in de harde werkelijkheid van deze wereld geboren. En willen we een ander Nederland krijgen, dan alleen door Jezus. Wil je een ander leven krijgen, dan alleen door Jezus. Wil je hoop krijgen, dan alleen door hem. Wil je dat de blijdschap weer ervan afspringt, dat het vuur weer gaat branden in je hart. Misschien is het uitgeblust, maar als Jezus komt, als je hem toelaat in je leven, dan gaat er een vuur in je branden, wat nooit meer dooft. Weet je waarom niet? Omdat het vuur niet uit onszelf komt. Omdat het geen eigen enthousiasme is, maar omdat het het heilige vuur is van God. En als dat vuur van Jezus weer in ons gaat branden, dan hebben we een boodschap voor deze wereld. Daarom hoeven we niet bevreesd te zijn. Sommige mensen zijn bang voor alles wat er gebeurt. Ze kijken naar de islam en ze zijn bang. En ze kijken naar het wereldgebeuren en ze zijn bang. Waarom zouden we bang zijn? Het kind heeft overwonnen. Hij is de vredevorst. Hij heeft de regie. Niet Obama bepaalt hoe het in deze wereld zou gaan. En niet Poetin. En niet hoe ze ook mogen heten. Niet Mekka is het centrum. Niet Genève, niet New York, niet Parijs. Jeruzalem is de stad van de grote koning. Ja, het is nog lang niet waar het wezen moet. Ook daar kleeft bloed aan die stad. Ook daar in het land Israël worden nog steeds ongeboren kinderen gedood. Maar deze Jezus, deze vredevorst, brengt iets nieuws. En ik geloof dat de Heilige Geest bij macht is. En ook gewillig is om ruimte te scheppen voor Jezus. En dat is het enige wat u nodig heeft. Het enige wat u nodig heeft, is dat er in uw leven ruimte komt voor Jezus. Bent u vol? Bent u verzadigd van weet ik wat? Verzadigd van uzelf? Verzadigd van, ja, van ons eigen denken? Verzadigd van alles wat deze wereld te bieden heeft? Of zijn we arm van de geest? Zalig zijn de armen van de geest. Jozef had niks. Maria had niks. De herders hadden niks. Het enige wat ze hadden is Jezus. En dat is precies genoeg. Ik wens u een gezegende tijd. Een gezegende reis met hem. Want de koning komt. En dan zal hij alle tegenstand finaal van deze aarde doen verdwijnen. En dat zal niet mals zijn. Want zo zoetig is die nou ook weer niet, die Jezus. Hij is een liefdevolle heiland, maar hij kon ook heilig tornen. En dat zal hij doen ook. Als de wereld zich blijft verzetten tegen deze geweldige heilsboodschap. Het is geen reclamefolder die we u aanbieden en die de wereld wordt aangebieden. Waarvan je kunt zeggen, nou ja, oh, aardig, leuk bedrijf, nou ja, in het, bij het oud papier. Nee, dit is de enige boodschap die deze wereld kan redden. De enige boodschap die Israël tot leven brengt. De enige boodschap ook voor ons land en volk is gelegen in een persoon. De persoon van Jezus. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Deze koning, aan zijn koninkrijk zal geen eind komen. Want Jezus leeft en allen die hem toebehoren zullen eeuwig leven met hem. Halleluja. Amen. We gaan zingen samen 446, 1, 2, 3, 4 en 6. O Jezus naam, geen sterveling heeft ooit zulk een naam bedacht. danken en voorbeden doen. Lieve Vader, onze Heer Jezus, dank u wel voor uw evangelie, wat altijd nieuw blijft voor een ieder die gelooft. Lieve Vader, wil gij de naam van Jezus in onze harten schrijven? Wil gij die naam weer doen klinken in dit land? Vader, we zijn moe van al die andere namen die we horen. Maar niet die ene, wonderbare, heerlijke naam. Maar dank u wel, Vader. We hoeven niet mismoedig te zijn. Want Jezus heeft reeds overwonnen en zal overwinnen. En allen die met hem zijn. We danken u dat van hem is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Jeruzalem is van u. Uw land is van u. Uw volk, de Joden en de andere stammen Israël zijn van u. Ja, de volken der aarde zijn van u. De koninkrijken der aarde zullen in één ogenblik in elkaar storten. Maar het koninkrijk zal zijn van hem, die op de troon van David zal regeren. Wat een feest zal het zijn, Vader. Wat zal er van dit kind wezen? We weten het. Het is niet onzeker. Het is uitermate zeker. Hij zal de vredevorst zijn. O vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op aard en in mijn ziel. En we danken u dat die vrede straks, wie weet hoe spoedig, tot openbaring zal komen. Dan zullen al die koninkrijken het loodje leggen en verdwenen zijn van het toneel. Dan zal de heerlijkheid des Heren de aarde vervullen. Dan zal die naam van Jezus van zee tot zee en van de rivier tot de einde der aarde klinken als een klok. Dan zal Jezus er niet maar bijgehaald worden als het in onze kraam te pas komt. Maar dan zal hij werkelijk tot heerlijkheid zijn voor alle volken. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Ja, dat licht, zo groot, zo schoon, dat is gedaald van het hemelstroon. En dat straalt nu reeds volk bij volk in de ogen. En straks zullen alle overgebleven volken in dat licht wandelen. U zij de glorie, Vader. En we brengen ons vorstenhuis en ons land en volk bij u. We brengen onze koning bij u. Laat hij deze dagen en de toekomst van zijn leven mogen buigen voor deze ene koning. En laat koning Jezus in heerlijkheid openbaar worden. Kom Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Vader, dat de machten der duisternis ontmaskerd worden. Dat de zonde ontmaskerd wordt. Dat de gruwel van de zonde ontmaskerd wordt. Opdat we samen mogen zien dat Jezus Christus zin geeft in zijn geboden. Zin geeft in zijn wet. Zin geeft om zijn wil te doen met vreugde. Vader, wil gij alsjeblieft de machten der duisternis en de macht van de zonde in dit land verbreken. Ook in uw eigen gemeente. Vader, wij belijden u dat de heerlijkheid des Heren voor een goed deel verdwenen is uit uw gemeente. Omdat we andere goden en andere wetten hebben binnengeloodst. En uw woord er hebben uitgegooid. Maar dank u wel, Vader. U zult Jezus Christus weer laten stralen in dit land. En u zult mensenkinderen weer de weg doen vinden tot u. Wil onze jeugd, de kinderen van ons volk, ook de ongeboren kinderen, die nu nog in de moederschoot zijn, wil ze allen tot u trekken. Stort uw zegen uit over ons land en volk. Wil de duivel een dam opwerpen. En wil de macht van de duisternis doen wijken voor dit heerlijke licht. Het volk dat in duisternis wandelt, ook het Nederlandse volk, zal een groot licht zijn. Zien. Glorie voor de machtige en heerlijke naam van Jezus. Amen. U mag uw gaven gaan geven voor de aangekondigde doeleinden of bekende doeleinden. En daarna zingen wij ons slotlied, gezang 257, vers 2. Gij zijt mijn paro en mijn kroon, o zoon van God Maria's zoon, een hooggeboren koning. En het zesde, laat al het vrolijke geluid van stemmen van viool en fluit te zijner ere klinken. En na de zegen zingen we dan het Ere zij God. En als hoogtepunt van deze dienst mag u de zegen ontvangen van hem die geboren is, gekruisigd, gestorven, opgestaan, naar de hemel gegaan en komt in heerlijkheid. Hij is onze hoge priester. Hij legt zijn eens doorboorde handen op u. Ontvang die zegen en ga straks heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.